Ons begin staat in de naam van de drie enige God. In de naam van de Vader die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon die zondaren verlost. En in de naam van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt. Amen. Liefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij samen zingen Psalm 145, vers 1 en 2. O God, mijn God, gij allervorsten Heer. Ik zing verheugd uw grote naam ter eer. Ik zal de roem van uw majesteit verhogen tot in de eindeloze eeuwigheid. Ik zal, o Heer, die ik mijn koning noem, de luister van uw majesteit en roem verbreiden. Vers 1 en 2 van Psalm 145.
Thank you.
In gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen doen wij nu belijdenis van het algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof en stemmen in met de apostolische geloofsbelijdenis, waarna wij willen zingen uit Psalm 40, vers 8. Verheug het volk, verblijd hen allen, Heer, die naar u zoeken te elken stond. Ieder van u spreken in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, de wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. De schriftlezing vindt u vanavond in het Nieuwe Testament en wel in de brief van de apostel Paulus aan de gemeente te Efeze en daarvan het derde hoofdstuk, de versen 1 tot en met 13. Efeze 3, vers 1 tot en met 13. Het woord van de Heere luidt hier als volgt. Om deze oorzaak ben ik, Paulus, de gevangene van Christus Jezus voor u die heidenen zijt. Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods die mij gegeven is aan u, dat hij mij door openbaring heeft bekendgemaakt, deze verborgenheid, gelijk ik met weinige woorden tevoren geschreven heb, waaraan gij dit lezende kunt bemerken mijn wetenschap in deze verborgenheid van Christus, welke in andere eeuwen de kinderen der mensen niet is bekendgemaakt, zoals hij nu is geopenbaard aan zijn heilige apostelen en profeten door de geest. Namelijk dat de heidenen zijn mede-erfgenamen en van hetzelfde lichaam en mede-deelgenoten zijn er belofte in Christus door het evangelie. Waarvan ik een dienaar geworden ben naar de gave der genade Gods die mij gegeven is naar de werking zijner kracht. Mij, de allerminste van al de heiligen, is deze genade gegeven om onder de heidenen door het evangelie te verkondigen de onaanspeurlijke rijkdom van Christus en allen te verlichten dat zij mogen verstaan welke de gemeenschap der verborgenheid is, die van alle eeuwen verborgen is geweest in God, welke alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus. Opdat nu door de gemeente bekendgemaakt worden aan de overheden en de machten in de hemel de veelvuldige wijsheid Gods naar het eeuwig voornemen dat Hij gemaakt heeft in Christus Jezus onze Here, in de welke wij hebben de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen door het geloof aan Hem. Daarom bid ik dat Gij niet vertraagt in mijn verdrukkingen voor U, hetwelk is uw heerlijkheid. De tekst voor de prediking vindt u in het 8e vers, waar Paulus zegt: mij, de allerminste van al de heiligen, is deze genade gegeven om onder de heidenen door het evangelie te verkondigen, en dan gaat het ons met name om die laatste woorden, de onaanspeurlijke rijkdom van Christus. En dat zoeken we te verstaan in het licht van de tekst en de context waarin dit klinkt in Efeze 3. De onaanspeurlijke rijkdom van Christus. Maar voordat we daar samen ons in mogen verdiepen, willen we bidden om de hulp en de leiding van de Heilige Geest bij de bediening van het woord. Laten we samen bidden. Gij geeft dat de avond, zoals ook de morgen van de dag, getuigt van uw goedertierenheid. Heel de dag die door u is afgezonderd, heren, van de gewone dagen van de week, is bedoeld voor de dienst van u en gewijd aan de eer van u. En daarom is het een heerlijk voorrecht en tegelijk een heilige plicht die wij niet mogen verzaken of verzuimen, om van de morgen tot de avond op uw dag bezig te zijn met de dingen van uw heerlijke dienst en om samen te komen in uw huis en uw woord te horen dat u laat verkondigen. Want dat dit gebeurt is immers niet namens het besluit van de kerkenraad of op aandringen van een dominee, maar u hebt het ingesteld. U wilt van dit middel gebruik maken. En wie zijn wij om ons daaraan te mogen onttrekken? Zijn wij soms wijzer dan u? Het heeft Goden behaagd door de dwaasheid der prediking zalig te maken die geloven. En het moet een dwaasheid genoemd worden als we kijken naar de mensen die u hierbij inschakelt om de mond van u te zijn tot de gemeente. Dat zijn in zichzelf ook maar hele gewone en zwakke en beperkte mensen. Het moet een dwaasheid genoemd worden als we deze manier van communiceren vergelijken met moderne communicatiemiddelen en de theorieën daarover. Dan verliest een preek al snel de wedstrijd. Maar niettemin, het behaagt u om door de dwaasheid der prediking zalig te maken die geloven. Wat is dat dan bijzonder als wij ons mogen zetten onder het gehoor van het woord van God? Als de kerkvloer de werkvloer van de Heilige Geest genoemd mag worden. En mogen we zo biddend opzien tot u, Heere, dat u ook vanavond onder ons zou willen komen betuigen dat u nog steeds de levende God bent. En dat u langs deze kanalen werkt, door de wereld veracht en verguisd, maar door uw volk geliefd en bemind. Zou u nog eens tot ons hart willen spreken, Heere? Dat we kunnen zeggen: ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Dat we kunnen zeggen: het staat in de Bijbel en dat is Gods getuigenis dat eeuwig zeker is en slecht een wijsheid leert. Mogen wij vanuit die verlegenheid bedelen om uw tegenwoordigheid. Zou u ook voor ons heerlijk willen waarmaken wat die dichter aan het eind van zijn klaagzang zei? Schoon ik arm ben en ellendig, denkt God aan mij bestendig, dan ben je toch gelukkig. Heren, zo zien we ook aan de avond van deze dag op tot u. Van u alleen is onze verwachting, als gemeente, als kerkenraad, als dienaar, als jongeren, als ouderen. We zijn allemaal even hulpbehoevend, maar zou u ons door uw daden willen verblijden? Zou u de schriften voor ons hart willen openen en ons hart voor de schriften willen openen? En dan gebeuren er wonderen. Dan blijft het niet op afstand. Dan komt het zo dichtbij. Dan gaat het niet langs ons heen en over ons heen, maar door ons heen. En zal het niet nalaten vruchten dragen van bekering en geloof en hartelijke toewijding en overgave en hoop en liefde. Wilt u dat werken en versterken in het midden van de gemeente? Ja, Heere, wilt u hen bezoeken met uw heil die nog steeds in staat zijn gebleven om alle aandrang van de hemel tegen te staan? Wilt u ze te sterk worden? Wilt u hen die u de Heere zoeken doen bemerken dat u van ze af weet? Wilt u naar uw belofte versterken wat uw hand begon? O levensbron, wil ons allen uw bijstand zenden. Wees overal waar in ons vaderland, in de gevestigde kerken, het evangelie van vrije genade verkondigd mag worden. Er staan misschien verschillende naambordjes op de deur, bij de deur van de kerk. Maar zou u willen geven dat het woord van God recht gesneden wordt? En dan komt er toch ook weer verbinding en herkenning over die kerkmuren heen en boven die kerkmuren uit. En daar snakken we naar in deze tijd van verwarring en verbrokkeling en verwijdering. Heren, wilt u dat zelf werken? Want wij zijn wel in staat om te breken, maar niet om te helen. Wij zijn in staat om ons terug te trekken in onze eigen bastions. Maar oh, wat is het moeilijk om elkaar de hand te reiken. Vergeef ons die kerkelijke schuld. En Heere, wilt u waken over uw erfdeel. Dat we getrouw bevonden mogen worden in het bewaren van uw getuigenis. Niets daaraan toevoegen, niets daarvan afdoen. Niet de moderne cultuur als leesbril gebruiken. Maar slechts het gebed, Heere, wat wilt u dat ik zal doen? Er is zoveel in beweging, ook in kerkelijk Nederland. En wij bidden, Heere, geef getrouwmakende genade en ook het vermogen om de dingen te kunnen onderscheiden. Wat zuiver is en wat niet. We willen samen ook bidden voor de besluiten die genomen zijn in de achterliggende week door onze generale synode, die nog een laatste zaak had af te handelen. En nu is de synode ook afgesloten. En Heere, u was erbij, bij die moeizame besprekingen. En u weet wat de uitkomst is. En dat wordt ook door velen niet begrepen. Maar zou het u toch willen geven, Heere, daarmee geloven dat u de dingen bestuurt, dat ook dit besluit juist tot zegen van onze theologische universiteit en van onze kerken gesteld mag worden. Het heeft wel een bepaalde duidelijkheid gegeven. En daar danken we u voor. En wij bidden, wilt u, hoewel wij dat niet hebben verdiend, toch met ons blijven optrekken. Herdenk de trouw aan ons voorheen betoond. Denk aan uw volk, het voorwerp van uw zegen. Aan Sion's berg, waar ge eertijds hebt gewoond. Heren, zou u ook aan ons nog willen denken in ontferming. En geven dat we wegen mogen vinden om allen die uw woord lief hebben boven alles, om met hen samen op te trekken. Waar dat kan, waar dat mogelijk is. Maar dat we ook duidelijkheid moeten scheppen waar juist in dit soort vragen er twijfel is gerezen. Heren, wij voelen ook onze verlegenheid hiermee en leggen het biddend voor u neer. Wilt u toch over ons waken? We bidden, heren, wilt u overal zijn waar in deze wereld het licht van het evangelie verspreid mag worden door de dienst van zending en evangelisatie en bijbelvertaling en bijbelverspreiding. Wilt u het allemaal gebruiken opdat velen in aanraking mogen komen met die ene naam die onder de hemel gegeven is tot zaligheid. Heere, zie zo naar ons om. We bidden ook voor ons land en volk. Voor degenen die betrokken zijn bij de vorming van een nieuwe regering. Heere, wilt u allen ware wijsheid geven. En we danken u ook dat u tot hiertoe hebt gegeven dat op de ene of de andere manier ook in onze regering het christelijk geluid niet geheel ontbreekt. En we bidden voor hen die op die posten staan en die zich ook wel eens heel eenzaam kunnen voelen, dat u ze bekwaamheid wil geven om in getrouwheid hun verantwoordelijkheid te nemen voor uw aangezicht. En terwijl heel veel politici zich druk maken over de welvaart voor ons volk, hebben we er meer belang bij dat gezocht wordt het welzijn. En daar liggen andere waarden aan ten grondslag. Heren, zegent u hen die hierin een taak en een roeping hebben te volbrengen. Ook die in de Tweede Kamer ons volk vertegenwoordigen. We bidden voor de koninklijke familie en allen die in hoogheid zijn. Maar heren, als wij zelf ons bescheiden plekje in de maatschappij mogen innemen, hebben wij ook die genade nodig om trouw te zijn en om een getuige van u te zijn en om ons werk zo uit te oefenen dat duidelijk wordt welke principes wij volgen en dat die niet die van de wereld zijn. Dat vraagt ook zelfverloochening en volharding en duidelijkheid en een getuigenis. Wij moeten nu eerlijk belijden, heren, dat wij ons daar ook wel eens voor schamen of er met een boogje omheen gaan of het in het midden laten. Vergeef ons dat en leer ons allen op de plek waar u ons hebt gesteld om als een zoutend zout en een lichtend licht te mogen zijn. Zou u ons daartoe willen toerusten en willen opscherpen, ook door de verkondiging van het woord. Zo komen we tot u, heren, met lege handen. Zou u ze willen vervullen met uw hemelse gaven. En laat alles ook in deze eredienst mogen uitlopen op de verheerlijking van uw grote naam en deugden. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, uw gaven zullen worden ingezameld en ter inleiding op de prediking willen we dan zingen uit Psalm 86. En daarvan vers 3 en 4. Heer, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in het schuld vergeven. Wie u aanroept in de nood, vindt uw gunst oneindig groot. Ik ben gewoon in bange dagen mijn benauwdheid u te klagen. 3 en 4 uit Psalm 86. gemeente, laten wij straks als antwoord op de prediking zingen van Psalm 72, vers 7 en 11. Nooddruftigen zal hij verschonen, aan armen uit genaas en hulpen ter verlossing tonen. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Psalm 72, vers 7 en 11. Geliefde gemeente, zo van tijd tot tijd verschijnt dat wel eens in de nieuwsberichten, dat archeologen een heel bijzondere vondst hebben gedaan. Of onderzoekers van scheepswrakken die soms uit beschrijving van de journaals weten dat een bepaald schip met een kostbare lading aan boord ergens is gezonken. En ze gaan op zoek en ze kunnen het lokaliseren en dan brengen ze die schat naar boven en dat staat op de voorpagina's van de kranten. Dat is wereldnieuws, want dat vertegenwoordigt natuurlijk een buitengewone waarde. Niet alleen in financiële zin, maar ook vanwege de oudheid en de uniekheid van de voorwerpen die dan gevonden worden. Dat spreekt tot de verbeelding van ieder. Zoals destijds toen bij de piramides van Egypte de schatkamer werd ontdekt van Toetankhamon. Er waren al heel wat schatkamers door plunderaars leeggeroofd. Maar hier was er nog één compleet intact. En dan stokt de adem bijna in je keel als je ineens geconfronteerd wordt met die eeuwenoude schatten die daar bewaard werden om aan de overleden farao als een laatste gift op zijn reis mee te geven. Adembenemend. Wat een vondst. Wereldnieuws. Gemeente, ik kan u zeggen, als het gaat over de tekst van vanavond, dat de apostel Paulus ook wereldnieuws heeft te vertellen. Hij spreekt over de onaaspeurlijke rijkdom van Christus. En u begrijpt natuurlijk meteen al dat hij van een compleet andere orde is dan welke aardse schat dan ook. Maar het verschil is ook nog eens dit, dat als u een bericht verneemt over schatten aan boord van een gezonken VOC-schip die naar boven worden gebracht, of een schatkamer bij de piramides die wordt opengelegd, dan lees je dat in de krant of je verneemt het via andere media en dan ben je even onder de indruk en je praat er misschien even over bij de koffie, maar daarna gaat je leven toch gewoon weer verder, omdat het je niet persoonlijk raakt. Maar dat is nu meteen een heel groot punt van verschil als we vanavond met Gods hulp samen willen nadenken over wat het nu betekent als wat Paulus zegt, die onnaspeurlijke rijkdom van Christus, die wordt in de Bijbel uitgestald opdat u en jij en ik er deel aan zouden ontvangen, zodat het je leven verandert. Het is net zoiets als dat je een brief krijgt van een notaris waarin staat: op die datum wordt u op mijn kantoor verwacht, want een overleden familielid heeft een testament nagelaten en uw naam wordt erin genoemd. En dan zult u vernemen voor hoeveel procent u erfgenaam geworden bent van wat die persoon heeft nagelaten. En als je dan naar het kantoor van de notaris gaat en je hoort dat je ineens eigenaar bent geworden van een fortuin, ja, dan verandert dat je leven. Dit is misschien niet een heel gelukkig voorbeeld, omdat we moeten waken natuurlijk voor geldzucht en materialisme, dat begrijpt u wel. Maar het gaat even om het punt van vergelijking, dat als je zomaar op een heel verrassende manier deel ontvangt aan zo'n schat, aan zo'n erfenis, dan doet dat iets met je. En zo is het nu ook ten aanzien van wat de apostel in de tekst beschrijft en wat hij noemt de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. We stellen daar twee vragen bij. Wat is die rijkdom? En ten tweede, zou ik die ook kunnen leren kennen? Onnaspeurlijke rijkdom van Christus. Zo'n uitdrukking alleen al blijft een beetje bij je haken, want het is niet alledaags woordgebruik. Het woord onnaspeurlijk geeft al aan van, ja, het is zo groot, het heeft zoveel dimensies, het is zo diep, Het is niet te meten, niet te peilen, niet te omvatten, niet te begrijpen, niet te beschrijven. Onze woorden schieten tekort. Als u er een dieplood in neerlaten, u zult de bodem nooit vinden van deze oceaan van rijkdom, van goddelijke genade, geopenbaard in de Heer Jezus Christus. Onnaspeurlijk. Dat woord, dat roept meteen al op dat het hier gaat om dingen die ons begrip te boven gaan. En dat komt ook omdat het niet bij de mens vandaan komt. Het gaat hier over iets wat goddelijke kwaliteiten heeft en goddelijke eigenschappen en een goddelijke waarde. Het is een goddelijk geschenk. Onnaspeurlijke rijkdom van Christus. De apostel Paulus heeft het ongetwijfeld niet zomaar opgeschreven. Hij had natuurlijk ook kunnen volstaan met te zeggen, ik voel me zo bevoorrecht dat ik onder de heidenen de naam van de Heer Jezus mag verkondigen. Dan zou hij inhoudelijk exact hetzelfde hebben gezegd. Christus verkondigen. Hij had ook kunnen zeggen, ik voel mij zo bevoorrecht dat de Heer mij geroepen heeft om de rijkdom van Christus te verkondigen. Maar hij zegt, hij doet er nog een, ik zou bijna zeggen nog een schepje bovenop. Hij voegt er nog een woord bij. Die onnaspeurlijke rijkdom van Christus, die mag hij verkondigen. En je proeft eigenlijk al dat de apostel Paulus ook naar woorden zoekt en tast omdat het in feite niet goed onder woorden te brengen is. Zo groot en zo heerlijk, zo veelomvattend, zo zalig. Onaanspeurlijke rijkdom. Dat woordje rijkdom, dat komen we al wel vaker tegen in de brief aan de Efeziërs. Als u die van begin tot het eind zou doorlezen, dan zal het u opvallen dat de apostel dat woord rijkdom al eerder heeft gebruikt en dus ook door de brief heen vaker gebruikt, zodat het een beetje een rode draad is. Maar die telkens op terugkomt. Hoofdstuk 1 is een heel bijzonder hoofdstuk, tenminste tot met vers 14 is het in het Grieks één lange zin, waarin de lof wordt gezongen op het eeuwig welbehagen van de Vader, de eeuwige liefde die ten grondslag ligt aan het plan van de verlossing. Dat is in Gods hart opgekomen. En in die lofzang klinkt meteen ook de aanbidding van het lam, het bloed van de verzoening, als de grond voor de verlossing. En dat staat allemaal niet los van het toepassende werk van de Heilige Geest. De verzegeling met de Heilige Geest wordt dat genoemd in Efeze 1 vers 14. Dus eigenlijk een loflied op het werk van de drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, vanwege het plan van de verlossing, vanwege het uitvoeren van dat plan en vanwege de toepassing van dat heilsplan. En in dat kader spreekt Paulus dan ook over de rijkdom van die genade. Vers 7, verwijzend naar Gods geliefde Zoon, in welke wij hebben de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden, naar de rijkdom zijn er genade. En in vers 18 komt dat ook weer terug. Namelijk dat gebeden wordt om verlichte ogen uws verstands, opdat ge moogt weten welke zij de hoop van zijn roeping en welke de rijkdom zij der heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen. In hoofdstuk 2 wordt gesproken over de geadresseerde van deze brief, die met de hele wereld op één grote hoop liggen, kinderen des torens van nature, die in het rijk van God niet kunnen komen. Maar God, vers 4, die rijk is in barmhartigheid, door zijn grote liefde waarmede hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de misdaad, heeft ons levend gemaakt met Christus. Een rijk God die ook grote dingen doet, opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom zijner genade door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus. Wel, zo zou ik nog wel even door kunnen gaan om te laten zien dat dit woord dus inderdaad in deze brief een functie heeft. En ons erbij wil bepalen dat u in elk geval niet te klein van God moet denken. Hoe ellendig onze toestand ook is, en dat is die, er is een God die rijk is in barmhartigheid voor zulk soort mensen. En dat heeft God nu geopenbaard in Christus. En die onnaspeurlijke rijkdom mag Paulus nu verkondigen onder de heidenen. Laten we nog even stil blijven staan voor we verder gaan bij die combinatie van woorden onnaspeurlijke rijkdom van Christus. Want die naam Christus is eigenlijk de sleutel tot de schatkist. Die verklaart alles. Daar staat of valt ook alles mee. Er zou geen sprake zijn van rijkdommen van goddelijke genade als het niet was om de verdiensten van de Heer Jezus. Het is een ambtsnaam, Christus. Het ziet dus ook op een werk dat hij ambtelijk in opdracht van de Vader heeft moeten volbrengen. Het ziet op het offer dat hij heeft gebracht om de toorn van God te stillen en om een schuldig volk zalig te maken. En wat bedoelt Paulus er nu mee als hij zegt, dit was eerst allemaal nog niet geopenbaard, het was eerst nog verborgen, maar nu, en dan denkt hij aan de nieuwtestamentische bedeling, nu is dit helemaal aan het licht gebracht. Wel, daarmee bedoelt Paulus dat nu dankzij dat volbrachte werk van de Heer Jezus het heil des Heren niet beperkt meer hoeft te blijven tot dat ene volk wat in het Oude Testament de kerk was, het uitverkoren volk van de Joden, met wie God zijn verbond was aangegaan, enzovoort. Er was als het ware een soort muur om dat volk Israël heen, wat hen afzonderde van alle andere volken, die moesten zijn getuigenis en zijn verbondsgeheimen missen. Alleen Israël mocht delen in die bijzondere gunst van God. Maar dat is nu verleden tijd. God heeft dat eerst nog verborgen gehouden, maar nu de Heer Jezus gekomen is, het werk is volbracht, is er zo'n overvloed aan heil beschikbaar dat ook alle volkeren hiervan mogen horen en erin mogen delen. God gaat zijn kinderen bijeenbrengen uit alle volkeren van de aarde. En als Pinksteren wordt, dan vindt er een uitstorting plaats van de Heilige Geest. Niet een beetje druppende kraan, maar een waterval van hemelse zegeningen. Het is zo overstelpend en zo overweldigend dat de emmer overloopt en het vloeit weg naar alle kanten. Onder alle volkeren moet die ene naam verkondigd worden. Het is net als in die oud-testamentische geschiedenis van Jozef, die voorraadschuur had aangelegd in de tijd van de overvloed, omdat wanneer de hongersnood zou komen, er vanuit die voorraadschuren kon worden uitgedeeld aan de armen. Maar men was op een gegeven moment maar opgehouden met te tellen en te registreren hoeveel voorraden er nu in die schuren van Jozef lag opgestapeld. En dat geldt in nog veel sterkere mate ten aanzien van, mag ik het zo noemen, de voorraden van de heilsgoederen die door Christus, die meerdere Jozef zijn aangebracht, en van waar hij nu kan gaan uitdelen. En dat betekent dat nog nooit iemand te vergeefs heeft aangeklopt die door de nood gedreven zich tot hem om troost en genade begaf. Niet alleen uit het Joodse volk, maar nu ook uit alle volkeren zijn ze welkom. De muur die scheiding maakt is neergehaald. Leest u Efeze 2 er nog maar op na. Die muur is neergehaald. En wij beiden hebben nu een toegang tot de Vader. Ook zij die een heidense, een niet-Joodse achtergrond hadden, wanneer ze getrokken werden door het evangelie, worden toegebracht tot het huisgezin des Heren. Ze worden mede-erfgenamen van God genoemd en delen van het lichaam van Christus. Ze ontvangen een plaats in het huisgezin des Heren. Dat is dat heilgeheim wat eerst nog verborgen was gebleven, maar nu in deze bedeling ten volle geopenbaard. De toegang tot God, waar eerst een bord stond, verboden toegang. Nou, daar raakt apostel Paulus eigenlijk niet over uitgedacht en niet over uitgepreekt. U waart eerst in die tijd zonder Christus, vervreemd van het burgerschap Israëls, vreemdelingen van de verbonden der belofte, geen hoop hebben en zonder God in de wereld, kan het nog triester. Maar nu, in Christus Jezus, zijt gij, die eertijds verre waart, nabij geworden door het bloed van Christus. Hij is onze vrede. Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten van God. Wonderlijke genade. De Heere, die wil alle volkeren hiermee bereiken. Want hij wil ook dat zijn huis vol wordt. En dat er eens een menigte voor zijn troon zal staan die niemand kan tellen dan hij alleen. En dat hele heilsplan, dat is in overeenstemming met het eeuwig voornemen dat hij gemaakt heeft. Dat zegt hoofdstuk 3 vers 11. Trouwens in hoofdstuk 1 in die lofzang is dat ook het thema waarvan gejubeld wordt. Naar het eeuwig voornemen dat hij gemaakt heeft in Christus Jezus onze Heer. Dus dat is allemaal niet een opwelling of een beslissing die zomaar op enig moment een keer is genomen, als ik het even menselijk mag uitdrukken. Maar God is dit altijd al van plan geweest. Dit heeft hij voor ogen gehad toen hij Adam en Eva in het paradijs opzocht met de moederbelofte. Dit heeft hij voor ogen gehad toen hij Abraham wegriep uit Ur der Chaldeeën. In u zullen alle geslachten van het aardrijk gezegend worden. In u, ja, in die Messias die uit u zal voortkomen. Dus dat is dat voornemen van God wat nu gerealiseerd wordt. En daarvoor moet God nu de eer krijgen. Gemeente, als God niet aan het werk was gegaan, hoe zag deze wereld er dan uit, denkt u? Als God niet dit plan had gemaakt en voor de uitvoering had gezorgd en het had geopenbaard in het evangelie, hoe donker zou het zijn? En hoe arm zou de mens zijn en blijven? Het gaat hier over rijkdom, maar dat staat dus wel in schril contrast tot onze armoede. Zo zoals wij van nature zijn, zonder God en zonder hoop in deze wereld, hebben we net gelezen. Maar nu mag Paulus verkondigen een rijke Christus voor een arme zondaar en hoe die twee bij elkaar komen. En Paulus was er zelf ook zo één. Want hebt u gezien wat hij in vers 8 van zichzelf zegt? Mij, de allerminste van al de heiligen. Nou, ik kijk best tegen Paulus op. Zo'n grote apostel, een man met veel genade, geoefend in het geloof. Maar hij zegt van zichzelf, mij de allerminste van al de heiligen is deze genade gegeven om onder de heidenen door het evangelie te verkondigen die onnaspeurlijke rijkdom van Christus. Paulus, is dat nou niet een beetje overdreven? Is dit niet een soort gelegenheidsuitspraak die je voor je goede fatsoen doet? Dan maak je ook een degelijke indruk als je zo naar voren komt. Nee, natuurlijk niet, gemeente. Dit is het nou echt. Als de Heilige Geest in je gaat werken, dan breng je het niet verder dan te zeggen, mij de allerminste van al de heiligen. Dat anderen zalig kunnen worden, kan ik nog begrijpen, maar dat het zelfs voor mij zou kunnen. Dat is toch niet klein te krijgen, gemeente. Zou u heel dicht naast Paulus kunnen gaan staan vanavond? Dat u dit in uw geweten voor Gods aangezicht kunt overnemen. Mij de allerminste van al de heiligen. Dat moet verstaan en beleefd worden. Want anders zal die onaanspeurlijke rijkdom eigenlijk ook niet echt begrepen worden. Die twee dingen horen bij elkaar. En die komen in het licht waar de Heilige Geest aan het werk gaat. Begrijpt u dat, gemeente? Kijk, wanneer datgene wat u geloof noemt zo vlak is en zo emotieloos en zo gewoon en alledaags en oppervlakkig dat niemand er ook jaloers op wordt en niemand ervan opkijkt, zou je dan niet de vraag gaan stellen of u wel begrepen hebt wat het evangelie inhoudt? Ben u nou nog nooit in de verwondering terechtgekomen? Dat er een God is die u nog niet verloren heeft laten gaan. Of vindt u dat normaal? Wat hebt u anders verdiend? Uw naam staat toch ook in wat we net al gelezen hebben uit hoofdstuk 2. Dat wij, net als alle anderen, eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden van ons vlees en deden de wil van ons vlees en de gedachten, en weer waren van nature kinderen des torens, gelijk ook de anderen. Wat onderscheidt u dan van die anderen? Wij liggen toch ook met de hele wereld op één hoop. Nou is er een God die rijk is in barmhartigheid, die zich over zulk soort ellendige schepselen ontfermt. Zou u niet heel dicht naast Paulus kunnen gaan staan en zeggen: mij, de allerminste, is genade geschied? Hoe is het mogelijk dat God aan mij zou denken? En dat is precies wat Paulus mag doorgeven ten aanzien van die onaspeurlijke rijkdom van Christus. Daar heeft hij het niet over omdat hij een theorie aanhangt, maar hij heeft het erover omdat hij dit graag kwijt wil en de gemeente ook wil brengen tot de aanbidding van deze God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Die onaspeurlijke rijkdom is een gave van God, zoals Christus zelf een gave is. En een gave heeft de bedoeling dat hij ook wordt ontvangen in de weg van het geloof. En het geloof, dat is die bedelaarshand. Die bedelaarshand die zelf geen enkele waardigheid of verdienstelijkheid heeft, maar het is wel de bedelaarshand waarin dat rijke geschenk wordt neergelegd. Christus zelf is een geschenk uit de hemel. En die onaspeurlijke rijkdom is een geschenk. En dat wordt nu ook in de prediking van het evangelie aangeboden en aan de deur van uw hart gelegd, omdat God u hiermee wil verblijden en verrijken. Wat een heerlijk God. Hij heeft daartoe de macht en de heilswil. De macht. Paulus brengt het in vers 9 in verband met de schepping. Als hij spreekt over God die alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus. Maar de scheppingsmacht van God is zo oneindig groot. Maar diezelfde macht staat de Heere ter beschikking om zijn heilsplan tot vervulling te brengen. En daarom wordt ook de naam van de Heer Jezus erbij genoemd. Het is één God die staat voor schepping en verlossing. Daarom moeten we trouwens ook niet gaan morrelen aan de schepping. Ik word moe van die discussie over schepping en evolutie. En daar zal ik nu vanavond niet over uitweiden. Maar in de Bijbel is het zo duidelijk één geheel. De schepper is de verlosser. En die God verdient onze aanbidding vanwege de schepping, als ook voor de verlossing. En het is diezelfde scheppingsmacht die aan de basis ligt van het verlossingswerk. Dus dat kan niet gescheiden worden. En God heeft niet alleen de macht, maar ook de wijsheid om dit werk te volbrengen. Zo lazen we ook al in vers 10, opdat nu door de gemeente bekendgemaakt worden aan de overheden en macht in de hemel de veelvuldige wijsheid van God. Wat schittert die wijsheid van God in dat plan van de verlossing? En vers 11 zegt: het is ook nog naar zijn eeuwig voornemen dat hij gemaakt heeft in Christus Jezus. Wat een God, wat een wijsheid van God. Wie kan Gods wijs beleid doorgronden? In wiens hart kon het opkomen dat God met handhaving van zijn recht toch genade kan bewijzen aan de grootste van de zondaren? Nou, daarvoor moest er nu één komen die zelf nooit gezondigd heeft. Die de toorn van God kon dragen en er niet onder zou bezwijken. Als u die zou zoeken onder de mensenkinderen, u zou hem niet vinden. Als u hem zou zoeken onder de schepselen in de hemel, de engelen, u zou niet één vinden die aan alle kwalificaties voldoet die nodig zijn om de middelaar te kunnen zijn tussen God en mensen. God heeft er zelf voor gezorgd, deze unieke persoon die God en mens in één persoon verenigt. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enig geboren, unieke, goddelijke zoon gezonden heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet zou verderven, maar het eeuwige leven hebt. Dat is toch onaanspeurlijk. Dat is toch aanbiddelijk. Onpeilbaar diep zijn Gods gedachten. Mag ik vragen wat u voor beeld hebt van God als u deze God niet aanbidt? Mag ik vragen wat u voor beeld hebt van uzelf, als u tegenover deze God nog overeind weet te blijven en uw eigen troon meent te kunnen handhaven tegenover de troon van God? Bent u al van uw troontje afgetrokken om als een smekeling in het stof neergedrukt te worden? Nu alle hoop moest verliezen als u ziet op uzelf, maar o wonder van genade, nu hoop mag vatten door die belofte van het evangelie, die juist u zo na aan het hart wordt gelegd door deze God, die geen lust heeft in de dood van de goddeloze, maar in zijn leven en bekering. En daarom mag u en moet u een pleitgrond maken van die belofte van het evangelie, van die onaanspeurlijke rijkdom van Christus. Want die is zo groot dat hij zelfs u, de grootste van de zondaren, niet uitsluit, maar insluit. Komt, maakt God met mij groot. Horen we dat uit uw mond? Is dat het getuigenis van uw leven? Is dat waar het nou echt om gaat? Ik weet niet hoe het hier is, maar op Urk hoor ik toch nog wel eens van jongeren en van ouderen dat ze wel heel belangrijk vinden om straks later in de hemel te komen. Nou, ik gun het iedereen, maar ik weet wel dat er iets aan vooraf gaat. En misschien moeten we ons ook meer druk maken over een andere vraag. Wat eraan vooraf gaat, is, kijk, als u in de hemel mag komen, dan zult u hier op aarde in uw leven God al hebben leren verheerlijken. Dan hebt u leren roemen in die onaanspeurlijke rijkdom van Christus voor een zo arme zondaar. U hebt nu een taak op aarde. En uw levenswandel en uw getuigenis, uw woorden en uw daden, die dienen één lofzang te zijn. Te midden van familie, vrienden, collega's, medestudenten enzovoort. Maar ook, vergeet dat niet, dat staat ook in vers 10, ten overstaan van de engelen in de hemel. Opdat nu door de gemeente, die is hier beneden, bekendgemaakt worden aan de overheden en machten in de hemel de veelvuldige wijsheid Gods. Dan denkt Paulus aan de engelen, die worden overheden en machten genoemd. Troon en heerschappij, dat zijn allemaal engelenrangen. En waarom moet nu door de gemeente aan de engelen bekendgemaakt worden hoe groot en dienenswaardig God is? Nou, gemeente, omdat de engelen er buiten staan. En die kijken met verbazing toe. Zij zijn zo dicht bij God, bij een heilig God. Ze moeten hun aangezicht bedekken als ze hem toeroepen, heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. We zijn diep onder de indruk van de heiligheid van God. En hoe kan dat nu, dat zo'n heilig God zich in verbinding zou willen stellen met zo'n diepgevallen Adamskind? Want denk niet dat de val van de engelen erger was dan de val van de mens. De mens is het kroonstuk van de schepping. De mens zal ook over de engelen oordelen. Een deel van de engelen is gevallen en hun wacht het eeuwige vuur. Een deel van de ander deel van de engelen is staande gebleven. Maar in Adam is niet een deel van de mensheid gevallen, maar heel de mensheid gevallen. En de val van de mens, die het kroonstuk was van de schepper, gaat dieper dan de val van de engelen. En hoe kan dat nu, dat terwijl God geen verlossingsplan heeft gemaakt voor gevallen engelen, hij wel een verlossingsplan heeft bedacht en uitgevoerd en alle kosten daarvoor gedragen voor diepgevallen Adamskinderen. Kunt u dat begrijpen? Ik niet. Als je daarover gaat denken, die onaanspeurlijke rijkdom, dan moet je zeggen, het is door u alleen, om het eeuwig welbehagen. En dat moet de gemeente nu ook aan de engelen bekendmaken. In onze lofzangen moet getuigd worden van de grootheid van die God en van zijn wijsheid. Dat hij een weg heeft bedacht waarbij, terwijl zijn recht niet gekrenkt wordt, toch zijn barmhartigheid kan roemen tegen een welverdiend oordeel. Zo groot is God. De engelen die zijn begeerig om in deze dingen in te zien. En die moeten door ons aangemoedigd worden om deze God samen groot te maken. Hier in beginsel en eens volmaakt als ze allen rondom zijn troon zullen zijn. Al de gezaligden en al de verlosten samen met de engelen die God aanbidden. Dat is onze taak nu al. Op aarde. Dat de gemeente die lofzang gaande houdt. Komt, maakt God met mij groot. Die heerlijke en dienenswaardige God. Hoe zegt Paulus dat in het slot van Romeinen 11? Als hij ook uitbreekt in een jubel. O diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis Gods. Hoe ondoorzoekelijk zijn zijn oordelen en onaspeurlijk zijn wegen. Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen, hem zij de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Gemeente, we hebben er iets van proberen te zeggen wat die rijkdom inhoudt. Een rijke Christus voor een arme zondaar. Maar ik voel mij zeer gehandicapt, want je kunt het eigenlijk niet in woorden tot uitdrukking brengen. Het blijft allemaal zo beperkt, blijft bij stamelen, maar niettemin, al hebben we er maar een glimp van gezien, dan zul je toch voor deze God in aanbidding moeten neervallen. Maar dan die tweede vraag, die eigenlijk al een beetje aan de orde is geweest, zou ik nu die rijkdom ook persoonlijk kunnen leren kennen? Dat is wel een belangrijke vraag, of niet? En hebt u ook begrepen dat het absoluut niet vanzelfsprekend is. Daar begint het toch mee, dat we dat inzien. Ik kom ook mensen tegen de kerk die het woordje natuurlijk altijd voor me. Maar natuurlijk word ik me. Natuurlijk heb ik de Heer lief. Natuurlijk komt het allemaal goed. Nou, als er iets nou niet natuurlijk is, is dat zo'n zondaar die alles verbeurd heeft, het voorwerp zou kunnen zijn van goddelijke ontferming. Als dat geen wonder voor je geworden is, dan heb je het echt niet begrepen. En toch is dit waar het om gaat in onze tekst. Dat God dat nu niet langer voor zichzelf heeft willen houden, maar heeft het geopenbaard met geen andere bedoeling dan opdat u en jij en ik het zouden weten en er met eerbied gesproken van zouden mogen profiteren. Daarom heeft God het geopenbaard, daarom wordt het ook gepredikt onder alle volken. Dat God het heeft geopenbaard, dat is in overeenstemming met zijn wil. En dan moet u dus denken aan zijn geopenbaarde wil. God wil niet dat de zondaar verloren gaat. Hij heeft lust in uw behoud. Daar moet u, daar mag u geen vraagteken achter zetten. Ik weet ook wel dat je over de uitverkiezing kunt gaan zitten redeneren en piekeren en er helemaal mee in de knoop raken. En het is een Bijbelse waarheid, maar het hoort bij Gods verborgen wil. Maar die verborgen wil moet u bij God laten. De verborgen dingen zijn voor de Heere, staat al in het boek Deuteronomium. De geopenbaarde zijn voor ons en onze kinderen. Dit is de geopenbaarde heilswil van God, die geen lust heeft in de dood van de goddeloze, maar in zijn leven en bekering. Dus als u de vinger mag leggen bij die tekst en uw gebed dat naar voren brengt, dan mag u zeker weten dat de Heer het daarmee eens is, want hij heeft het zelf geopenbaard. Om u daarmee ook te trekken, zoals een magneet oud ijzer aantrekt. Zo bent u welkom. Het is die geopenbaarde heilswil. En het tweede, wat er dan nog bij komt, is ook dat God er dus nu onder alle volkeren heeft laten verkondigen. Zo ruim is het, zo breed is het. Denk dus niet te karig en te gering van die nodiging tot het heil. En het is een heel groot voorrecht om onder die verkondiging te zitten. En toch is dat op zichzelf, en als het daarbij blijft, niet genoeg. Want de praktijk wijst het uit. Helaas, dat je een leven lang onder een welmenende nodiging kunt verkeren, ernstige waarschuwingen aanhoort en ja, je schudt het van je af zoals een eend de waterdruppels van zijn veren schudt. Je bent in de kerk geweest en je gaat de kerk weer uit en nou, dat was het dan. Als het gaat over die toe-eigening, gemeente, dan is daar iets aan de orde wat van ons een heilige eerbied vraagt. En Paulus noemt dat de verlichting met de Heilige Geest. Vers 9, daar bidt hij ook om. Laten wij er dan ook om bidden. Want dat is de weg om het te verkrijgen. En allen te verlichten, dat ze mogen verstaan. Begrijpt u? Welke de gemeenschap der verborgenheid is. Dus wat het nu betekent om er deel aan te ontvangen. Dat is die gemeenschap aan die verborgenheid. Daar is de verlichting met de Heilige Geest voor nodig. Eigenlijk kun je het niet begrijpen dat als mensen een brief van de notaris krijgen en een uitnodiging om op zijn kantoor te verschijnen, want er is een testament en de naam wordt erin genoemd, dan zeg je, ik ben te druk, ik moet naar de sport, ik moet dit en dat. En ze gaan er niet op in. Maar zo doet u ook als u, ik weet niet hoe lang al, de lieflijkste nodiging en de ernstigste waarschuwingen naast u neer kunt blijven leggen. Zou u daar vandaag nou niet eens mee stoppen? Zou u niet naast de apostel neerknielen en gaan bidden om die verlichting met de Heilige Geest? En gemeente, ja, ze zeiden vroeger geloof ik, het gaat vanzelf of het gaat helemaal niet. Maar als de Heilige Geest aan het werk gaat, dan vallen de schellen je ook van de ogen. Dan word je het er ook helemaal mee eens dat er van ons geen goeds te vertellen valt. Dan voel je je niet langer beledigd als zulke dingen in de preek aan de orde komen. Dan zeg je, het gaat ook over mij. Maar o wonder van genade, God zoekt nou juist zulke soort mensen om ze zalig te maken. Gemeente, is dat licht al opgegaan in uw hart? Als je in een donkere kamer bent, jongens en meisjes, en er gaat ineens een lampje aan, dan zie je om te beginnen al het stof en vuil wat daar in die kamer ligt. En je ziet alle voorwerpen die daar staan. En ja, dan wordt het ineens heel anders. En als de Heilige Geest ons gaat verlichten, dan zie je ook het stof en het vuil wat in jouw hart, al ik weet niet hoe lang opgestapeld ligt, En dan ga je dat ook belijden voor de Heer. Ben je daar nou iets van gaan zien? Van je eigen armoede en schuld aan de ene kant en van Christus rijkdom aan de andere kant. Want die onnaspeurlijke rijkdom is Gods antwoord op uw armoede, nood en schuld. Het voorziet in alles wat u nodig hebt om zalig te worden. Menselijke armoede, aardse armoede, die is misschien met bepaalde middelen te verlichten. Maar de geestelijke armoede waar wij in terecht zijn gekomen sinds de zondeval in het paradijs, dat betekent God kwijt, die kan op geen enkele manier worden opgelost. Dan alleen door God, dat hij weer tot ons komt, ons opzoekt. En dat is nu precies wat de apostel bedoelt. Zo is de Heer en zo is hij werkzaam om ook u om jou en jou erbij te betrekken. Hebt u het in de gaten? Dat het elke keer als er in de kerk wordt gepreekt, persoonlijk aan u en jou is geadresseerd van Gods wegen. Nee, niet van een notaris komt die brief, maar die komt uit de hemel. Maakt u hem open? Die brief. Met bevende vingers misschien. Want u denkt, zal het dan niet waar zijn? Zou dat nou werkelijk ook voor mij bedoeld zijn? Wat staat erin? Nou, wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen. Zo'n erfenis met deze dimensies, die zul je bij geen enkele notaris horen voorlezen. Maar het staat in de Bijbel. De onnaspeurlijke rijkdom van Christus. En weet u wat nou het geloof is? Dan wordt u het eens met God. Als God van zijn kant verklaart dat hij volkomen tevreden is met deze zaligmaker, die alles heeft gedaan wat nodig was om de eer aan God terug te geven die wij hem hadden ontroofd. Als God kan zeggen, dit is mijn geliefde zoon in wie ik een welgevallen heb, dan is het geloof dat u het eens wordt met God en dat u ook een welgevallen krijgt in deze Christus, die tot ons komt in het gewaad van de Heilige Schrift. Deze koning, ons van Israëls God gegeven. Dat is een zielsverzadigend evangelie. Ik kan er volkomen tevreden mee zijn, getroost in leven en in sterven. Het vervult mijn hart met heilbespiegelingen. Nu zal mijn ziel, nu zullen al mijn zinnen, o God, mijn sterkte u hartelijk beminnen. Kan niet anders. Bent u er iets van gaan zien? Van die onnaspeurlijke rijkdom van Gods genade in Christus? Wat bent u arm als u hier geen waarde in ziet? Maar wie de bedelaarshand leerde ophouden bij de genadetroon, zal het wonder ervaren dat God er nog steeds een behagen in schept, ja ook vandaag, om armen rijk te maken. En dat die onnaspeurlijke rijkdom van Christus nu precies past bij die arme zondaar die u bent. En dan kan het niet anders, of dat maar het zingen van binnen. Dan kom je in de verwondering en aanbidding terecht. Want hij maakt het waar, gemeente. Ook vandaag nog, nooddruftigen zal hij verschonen en aan armen uitgena zijn hulp ter verlossing tonen. En daarom moet zijn naam alleen, altijd en eeuwig alle eer ontvangen. Vindt u ook niet? Amen. Laten we eens samen danken en bidden. Getrouwe heren, zo mogen we ook aan het einde van deze eredienst uw aangezicht zoeken om u heel hartelijk te danken voor al het goede dat u ons bereidde. Dat we vanavond in alle rust bijeen mochten komen in uw huis onder uw woord. En heren, van onze kant is het alles met veel gebrek en eigenlijk ook stamelen als wij nadenken over die onaanspeurlijke rijkdom van Christus. Oh, het gaat ook ons begrip te boven, heren. Maar als we er iets van hebben zien glinsteren, dan moet het ons tot aanbidding brengen. En dat is toch waar het om gaat. Ieder persoonlijk en als gemeente. Naar elkaar toe, maar zelfs naar de engelen in de hemel, zo hebben we gehoord. Dat getuigenis moet opklinken tot voor uw troon. Opdat verlost en engelen zullen samenstemmen. In de lof op uw driemaal heilige naam, o Vader, die van eeuwigheid dat voornemen hebt gehad en naar uw welbehagen een heilsplan ontwikkeld. O Zoon, die in zo diepe gehoorzaamheid aan uw Vader uzelf gegeven hebt tot op het kruis en wiens bloed een verzoening is voor de zonde en de grondslag voor de verlossing. O Heilige Geest, die het uit Christus neemt om het ons te verkondigen, wilt u ook ons hart verlichten, zo dat wij op dat plekje terechtkomen en zeggen, Paulus vergist zich, er is er een die moet zeggen, mij de allerminste van de heiligen, dat ben ik. Is deze genade geschied. Heren, laat dat met ons mee mogen gaan, de nieuwe week in. Dan houdt die boodschap van de onaanspeurlijke rijkdom van Christus ons klein en laag aan de grond. En het doet ons hoog opgeven van u. Heren, zou u ons zo met uw heiligt voor willen gaan. En dat we teerkost hebben gekregen voor onderweg. Opdat uw pelgrims van kracht tot kracht kunnen voortgaan. Totdat zij eens in dat zalig oord van Sion voor u zullen verschijnen. En dan zullen ze geen werk gaan doen waar ze nog nooit enige ondervinding aan gehad hebben. Maar dat hebben ze hier geoefend. En straks zijn alle heiligen samen. En het is ook nodig dat alle heiligen bij elkaar zullen zijn, omdat we het alleen niet af kunnen. Om de lengte en breedte en hoogte en diepte van de liefde van Christus te peilen. In deze zee verzinken onze gedachten. O, neem onze stamelende dank dan aan. En hoort u ons bidden, ook als wij bidden om vergeving en wegneming van alles wat niet was naar uw heilige wil. In woorden of gedachten. Neem ons in uw hoede voor de week die voor ons ligt. Bewaart u ons voor zonden en gevaren. Wilt u ons bidden en danken verhoren om Jezus wil. Amen. Gemeente, onze slotzang is uit Psalm 111 en daarvan het tweede en het vijfde vers. Gaat nu heen in vrede en ontvangt met biddende harten de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.